we gaan een gesprek hebben over dit boek. Ik zie het zelf in spiegelbeeld. ABC van het klimaat door Ilse van Dinderen, Amber Paris, Hugo van Dinderen. En ook illustraties door Muze Paris. Dus verschillende namen, maar wel in familielijn. Dus van agroecologie tot Zuidpool. Wat is de bedoeling van dit boek eigenlijk? En is het een soort woordenboek? Ik zal even toch bij een van de vrouwen beginnen. Hè. Ilse misschien?
We wilden met het boek een nogal laagdrempelig boek maken. Hè? Niet veel zware info. Mm-hmm. En dan was de idee om daar het ABC voor te volgen. Hè? Dus gewoon ons alfabet. En dan hebben we korte stukjes gekoppeld aan kernwoorden die wel ergens iets te maken hebben met klimaat. En dan vonden we het ook belangrijk om dat intergenerationeel te doen met ons drieën. Zodanig dat we ook daar, zo vanuit onze insteek, er een aantal kernwoorden in konden steken. Dus dat ieder met een aantal thema's bezig is en dat die thema's ook te zien zijn in die van het boek. Dus, natuurlijk ook geen exhaustief werk, hè? Dus niet alles van het klimaat ga je erin vinden. Maar dat was ook een insteek die we dachten die nog redelijk origineel was, om met korte stukjes die het alfabet volgen te werken. Die we nog niet hadden gezien. En dat was ook een reden om dat zo te doen. Ja.
Ja, en het geeft ook de mogelijkheid voor lezers om een stukje zus te lezen. En we onderstrepen ook andere termen die elders aan bod komen. En kan men ineens naar een andere pagina overspringen. En we hebben ervoor gezorgd dat er een aantal thema's inkomen die de urgentie van de problematiek heel duidelijk maken, voor zover dat nog nodig is. Hè. Want de televisiebeelden herinneren ons bijna elke dag aan dat het serieus is met die klimaatverandering, met die klimaatcrisis. Maar anderzijds hebben we dan heel veel voorbeelden samengezocht van hoopvolle dingen. Zowel burgers, bedrijven, overheden ook, die aan de weg timmeren. Hè. Hoop geven is een belangrijke bedoeling ook van het boekje.
Ja, ja. En hoe is het eigenlijk tot stand gekomen? Was er een van jullie die zoiets wilde doen en dan aan de andere gevraagd heeft van, doe je mee?
Dat is iets voor Amber.
Oké. Okay. Ja, de uitgever kwam eigenlijk met de vraag, Willems Uitgevers, en die is dan naar Hugo, naar opa gestapt, met de vraag van, ja, kan jij niet met jouw familie een boek maken rond het klimaat? ABC geworden. Het was in de tijd van de jongerenbetogingen tegen het klimaat, het spijbelen voor het klimaat. Dus dat momentum was er wel. En dan is opa eigenlijk naar ons twee gekomen met de vraag van, ja, willen jullie dat doen? Hebben jullie daar tijd voor, zin in? We hebben er allebei wel zin in, maar Ilse en ik, mijn mama en ik, waren wel wat aan het twijfelen, aangezien dat wij toch wel een drukke agenda hebben met werk, school, andere engagementen, politieke engagementen bijvoorbeeld ook. Dus dat was dan nog even, we hadden wat overtuiging nodig, maar dan zijn we overtuigd geweest en zijn we eraan begonnen, ja.
Hoe lang heb je er eigenlijk aan gewerkt, of hebben jullie er aan gewerkt?
Wel anderhalf jaar of 2 jaar.
Oké. Ja.
Ja, door, okay. Door corona is er zo wel wat vertraging opgekomen. Omdat we dan dachten, ja, hoe kunnen we dat nu voorstellen? En altijd wat wachten en zo. Maar intussen toch wel verder zoeken en het nog verder aanvullen. En op die manier is toch wel op een goed ogenblik naar buiten gekomen, vind ik. Namelijk op het ogenblik dat we volop moeten denken hoe dat we de relance na de coronacrisis gaan aanpakken. Ja. En hoe dat we dat samen kunnen doen en in de goede richting. Zowel corona oplossen, de economie nieuwe leven inblazen, maar op een duurzame manier. En bovendien, op dit ogenblik is de internationale context ook gunstig. We hebben de Europese Unie met de Green Deal. Dat is eigenlijk het antwoord van de Europese Commissie op die klimaatbetogingen van de jongeren. Hè. We hebben China, 2060 willen zij klimaatneutraal zijn. En we hebben Biden in de Verenigde Staten, die op zeer opmerkelijke, ook in zijn eerste beleidsdaden, toch wel heel sterk ook het herstel op een duurzame manier van de economie koppelt met bestrijden van de klimaatcrisis.
Mm-hmm. Hè? Ja, Hugo, jij bent nu op zeer macro-economisch op hoog niveau bezig. Ilse en anderen zijn actief politiek dan op gemeentelijk en districtsniveau, denk ik. En hebben jullie dan ook de thema's meer zo aangebracht of zo bekeken?
Ik denk dat die insteek er zeker ook in zit. Ja, zo'n thema als betonstop bijvoorbeeld vond ik ook wel dat er in moest komen. En dat heeft dan ook te maken met mijn job. Hè. Ik werk ook bij de Vlaamse overheid.
Ja.
Die ruimtelijke thema's die boeien me enorm. Maar het internationale is zeker voor mij wat minder aanwezig. Maar ik denk, Amber, naar festivals bijvoorbeeld, daar zit ook nog wel een internationaal luik aan. Hè?
Wij leggen het misschien eens uit. We kunnen eigenlijk er wat van overlopen, hè? Festivals. Ja. Je bent jongere, toch in vergelijking met ons. de link met klimaat, dat is een van de woorden, hè? Festivals, denk ik. Of,
ja, inderdaad. Festivals. Inderdaad, de keuze van de woorden is natuurlijk wel persoonlijk een beetje ingegeven, maar niet enkel via ons politiek engagement, denk ik. Ik denk niet dat ik enkel woorden heb aangebracht die op districtsniveau, die naar districtsniveau te herleiden zijn of zo. Maar dus ook festivals.
Festivals zijn geen districtsthema, toch? Of wel,
niet, dus vandaar bedoel ik ook. Vanuit persoonlijke interesse komen er ook woorden op de lijst. Andere ervaringen buiten de politieke. Maar dus ja, festivals heb ik erin gestoken. Samen met onze hulp vanuit de uitgeverij Natasha vonden we dat allebei wel een belangrijk thema, omdat we allebei op festivals geweest zijn waar ze het anders proberen aanpakken dan de grote festivals waar je zo de afvalstortbergen van herinnert. Zijn er ook festivals die inzetten op composteren, op klimaatneutraal zijn, zowel hier als in het buitenland. Ik ga graag naar festivals in het buitenland. En dat zijn dan kleinere dingen waar dat ze echt wel proberen om het anders te doen met herbruikbare bekers, vegetarisch eten, dat soort dingen, lokaal eten. Maar dat gebeurt dus ook wel al in België. Er was zo'n voorbeeld, Paradise City Festival in Steenokkerzeel. Dat was helemaal klimaatneutraal. Allee, of ze probeerden dat toch. Dus dat is wel leuk om te zien hoe zoiets dat in de ogen van de mensen heel slecht is voor het milieu en dan bij uitbreiding ook voor klimaat, dat toch ook wel veel beter kan doen. Als inspiratiebron kan dienen.
Ja. Ilse, je vernoemt ook betonstop. Wat heb je daarover geschreven?
Ja, de betonstop, dat heeft dan te maken met het noodzakelijke behoud van onze resterende open ruimte in Vlaanderen. Hè. En beton en klimaatadaptatie, dat zijn niet de beste maatjes. Hè. Beton warmt heel snel op. En dus moeten vooral erop inzetten, zeker in steden ook, dat er nog voldoende open ruimte is om ook in de zomer tot afkoeling te kunnen komen. Hè. Het hitte-eilandeffect is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Nu, er was een verdienstelijke poging van de vorige minister, Joke Schouwvliegen, om een betonstop in te voeren. Alleen gaat het geweldig traag. Hè. Haar tijdshorizon was 2040. Maar de huidige Vlaamse regering doet op dat vlak niet al te veel beter. Dus op terrein is daar eigenlijk heel weinig van te merken, toch? Ik denk dat er een aantal zogenaamde quick wins wel mogelijk zouden kunnen zijn. En dat zijn dan vooral de woonuitbreidingsgebieden daar. Zorgen dat daar gewoon geen nieuwe verkavelingen meer kunnen komen. Hey, op dit moment kan dat allemaal nog voor groepswoningbouw en dergelijke. Maar daar ligt nog heel veel winst te rapen. Of de zogenaamde signaalgebieden, dat zijn gebieden die een harde bestemming hebben, maar die eigenlijk heel gemakkelijk overstromen. Dat zijn ook gebieden die absoluut zouden moeten gevrijwaard worden om dat nog verder te verkavelen. En ondanks alle beleidsintenties verdwijnt er iedere dag nog 6 hectare open ruimte in Vlaanderen. En wordt die verhard? Het is vooral een evolutie ten gunste van woningbouw. Van die 6 hectare gaat 4 hectare naar woningbouw.
Dus het is toch een beetje moeilijk. Je wilde dit als een niet-politiek gesprek houden, maar automatisch kom je terecht bij beleid. Hè? Je begon er uiteindelijk zelf over nu.
Ah ja, 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 dat klopt wel.
Het is maar dus de bewustwording van de mensen misschien, vooraleer het beleid kan veranderen. Want er zijn veel mensen die dus hun spaarcentjes geïnvesteerd hebben in, dit, in vastgoed of in grond of zo. Is dat het probleem niet in verband met de betonstof?
Ja, ja, ja. Nu, er zijn twee dingen. Hè. Allee, mensen kunnen en mogen investeren, maar speculeren, dat moet toch wel ten allen tijde tegengegaan worden. En dat zie je, dat zie je nu toch ook heel fel. Dat vooral de speculatie en de speculanten aan de bak in heel dat systeem van dat instrumentendecreet en vergoedingen voor plantschade en dergelijke, wordt men eigenlijk aan de huidige waarde vergoeden, terwijl dat in de tijd mensen die gronden hebben verworven of projectontwikkelaars hebben die gronden verworven tegen een relatief goedkope prijs. Dus het is natuurlijk heel billig om ze te vergoeden tegenover de prijs die ze er toen voor betaald hebben. Maar die speculatie mee incalculeren in die vergoeding, dat lijkt ons geen goed idee. Dat maakt het voor de overheid ook onbetaalbaar om de operatie hier nog eens om die te behouden en te beschermen.
Iets een heel ander woordje dat ik genoteerd heb. Misschien wat lichter, en het roept ook niet direct in band om met klimaatwijziging, is koffiegruis. Dat stond er ook in. Wie kan daar, waarom? Wat heeft koffiegruis met klimaatwijziging te maken?
Ja, we hebben koffiegruis denk ik erin geschreven als een manier om een positief voorbeeld van circulaire economie aan te brengen. Want heel vaak in onze economie heb je een product dat dan gebruikt wordt en dan wordt er afval gecreëerd en verdwijnt het terug. Allee, of verdwijnt het eigenlijk niet, komt het op een hele afval op, moet de afval verwerkt worden. Maar in een circulaire economie is afval geen afval, maar een nieuwe grondstof voor iets anders. En dus met koffiegruis kan je dat eigenlijk heel mooi aantonen. Er is een bedrijfje in Brussel dat koffiegruis omtovert tot oesterzwammen. Dus het gebruikte koffiegruis van een aantal restaurants halen zij op. En dat gebruiken zij om daar oesterzwammen op te kweken. En blijkbaar door de cafeïne die nog in dat koffiegruis aanwezig is, gaat het ook wel veel sneller dan op gewone houtpellet grondmengelingen. En levert dat lekkere oesterzwammen op. En dan gaan we zo nog als voorbeeld dat die oesterzwammen ook nog kunnen gebruikt worden als vleesvervangers en dat je dan eigenlijk een heel circulaire cirkel krijgt die goed is voor het klimaat, dus vlees eruit haalt en ook dingen herbruikt die normaal gezien in het beste geval op een composthoop terechtkomen, in het slechtste geval in een restafvalzak en afval blijven. Dus dat is, daarom hebben we dat erin gestoken.
En ik snap wel, dus afval is slecht, circulariteit is beter en vegetarisch is beter, dus oesterzwammen zijn beter dan een biefstuk voor het klimaat. Maar waarom is de circulariteit uiteindelijk ook belangrijk voor het klimaat? Voor de mensen die dat niet direct zien.
Ja, het is sowieso belangrijk voor milieu al. Hè. Er landt heel veel afval, dat weet iedereen. Hè. Plastic is echt wel een heel... Het is heel aanwezig in ons leven en dat moet verwerkt worden. En daar verliezen we ook heel veel energie aan het verwerken van afval natuurlijk. En energie staat dan wel vaak in een directe link met klimaat. Hè. Hoe wekken we energie op? Waarvoor gebruiken we energie? We werken hier ook nog een beetje met eindige energiebronnen die niet goed zijn voor het klimaat. Hè. Dus hoe minder energie dat we moeten gebruiken om afval te verwerken, hoe meer dat we voor belangrijkere dingen kunnen gebruiken. En, dus op die manier is gewoon afval uit onze keten halen wel interessant, denk ik.
Wat je veel hoort is, die groene dingen, dat is allemaal goed, maar dat is allemaal veel te duur. We kunnen ons dat niet betalen. Dus er is ook een sociaal element aan de vergroening. Er zijn een aantal woorden in het boek, dus dat... die er naartoe verwijzen. Kom af met armoede, bijvoorbeeld. Wie kan daar iets over zeggen? Wat wordt daarmee bedoeld?
Ja, kom af met armoede. Dat is een initiatief van een reeks armoedeorganisaties in ons land. Die inpikken op de grote woningnood. En de slechte kwaliteit van woningen. De hoge kostprijs van woningen. En... de zeer negatieve impact van die slechte kwaliteit van woningen op het klimaat, omdat ze nauwelijks geïsoleerd zijn en dus veel energie vragen om toch een beetje warmte te creëren. En bovendien dan bij die hittegolven die we steeds meer krijgen, ook nog veel onbehagelijker zijn om in te verblijven. Het plan van Kom af met armoede is dat er op 10 jaar tijd 100.000 sociale woningen zouden worden gebouwd in Vlaanderen. 10.000 per jaar. En dat geeft natuurlijk enorm veel werk ook aan de bouwsector. En de bouwsector is echt een vragende partij, nu ook na corona. Ze zien dat hun orderboeken leeg beginnen komen te staan. En zo'n impuls kan de werkgelegenheid verschaffen, kan mensen een goede woning geven. En als die woningen op de huurmarkt komen, dan gaat dat ook een effect hebben op de private huurwoningen, die daardoor minder in trek gaan geraken, waar men minder kan voor vragen. En dan kan de overheid ook overgaan tot sanering van de private huurmarkt. Zij kan, hè, want we zijn pleitbezorger van een sturende overheid in dat hele klimaatgebeuren. Zij kan zeggen, er komt een huurwoning vrij. Die mag alleen nog verhuurd worden als er bepaalde ecologische criteria voor die woning, comfortcriteria ook, aanwezig zijn. En dat betekent dat veel van die woningen op de private huurmarkt in extreem slechte kwaliteit, dat die moeten aangepakt worden vooraleer ze opnieuw kunnen verhuurd worden.
Ook belangrijk in deze zaak, had er niet aan gedacht, maar het staat er dus wel in het ABC's, in de warmtenetwerken. Warmtenet, zo ook in Antwerpen zijn er nu de grote plannen voor. De stad heeft het klimaatplan voorgesteld. Wat zijn de plannen daar?
Ja, dat klopt, hè. Nu dus de warmtenetten. Het jammer is dat in het klimaatplan daar ook alleen maar studiewerk in voorzien is. Dus ze rekenen wel op actoren als Fluvius om dan met de investeringen ook over de brug te komen. Hè. Dus de uitvoering van die warmtenetten, die ziet de stad dan eerder bij dat soort van partijen. Maar men is effectief al wel aan de slag om voor Nieuw-Zuid een warmtenetwerk in te leggen. Nu, ja...
Waarom is dat zo belangrijk? Wat is het? Want misschien weet niet iedereen dat.
Okay. Ah ja, dat is heel terecht. Ja, inderdaad. Met die warmtenetten kan je dus eigenlijk industriële warmte verdelen in de stad, inbrengen in woonwijken, waardoor huizen en woningen kunnen opgewarmd worden, hè. Dat is eigenlijk een alternatieve energievoorziening en verwarming ook van huizen. Dus je moet dan geen aardgas meer hebben om je huizen te verwarmen. Je kan dan gewoon aantakken op dat warmtenet om je privéwoningen op te warmen. Dus dat is ook een heel mooi voorbeeld van het circulair idee. Hè? Een restproduct van de industrie. Ja. Op die manier ten gunste van woonwijken. In Scandinavië is dat ook al heel ruim toegepast. Hè. Ik dacht dat bijvoorbeeld Helsinki zo goed als volledig ook verwarmd wordt met warmtenetten. En daar gaan ze ook heel ver. Ze gebruiken dat bijvoorbeeld ook om hun voetpaden ijsvrij te houden in de winter. Dus dat is ook een ijzelbestrijdingsmechanisme. Maar wat ik ook aan het zeggen was, dat is dat het addertje onder het gras voor Antwerpen wel de ISVAG-verbrandingsoven zou kunnen zijn. Hè? Want de nieuwe ISVAG-verbrandingsoven, die wil men ook koppelen aan een warmtenetwerk. En op zich is dat natuurlijk een goed idee. Maar die oven wordt nu de nieuwe oven wordt veel te ruim bemeten. Hè? De capaciteit is veel te groot, de verbrandingscapaciteit. En onze voorstel is ook om dat ook in de haven te positioneren, een nieuwe verbrandingsoven. Ook daar kan dan perfect een bron zijn voor een warmtenetwerk. Maar dus nu is het wel wat opletten geblazen, omdat wilt men eigenlijk een beetje legitimiteit aan die verbrandingsoven geven door een warmtenet.
Daar zijn we weer bij de politiek, maar ook lokaal dus. En het schijn is een ander punt die dat jij waarschijnlijk erin zet, de schijn, wat heeft het schijn hier in Antwerpen te maken met klimaatwijziging?
Ja, dat is ook weer het verhaal van de klimaatadaptatie. Dus water binnenbrengen in de stad is heel goed om dat hitte-eilandeffect tegen te gaan. Mm-hmm. En zo heeft de stad samen met de Vlaanderen een studie laten doen. 2018 is die afgewerkt om de schijn terug tot in de Schelde te krijgen. De schijn die ontspringt in Malle is eigenlijk een heel mooi ecosysteem. Langs de schijnvallei zitten heel wat waardevolle natuurgebieden, ook vooral natte natuur. Maar nu, op dit moment, stopt de schijn ter hoogte van het Albertkanaal. Dus nu komt ze gewoon, mondt ze uit in het Albertkanaal. En op die manier stroomt ze dan ook wel richting het Albertkanaal. Maar het is veel interessanter om die schijn ook tot in de stad te brengen. Die studie die toonde ook aan dat je daarmee verschillende win-wins hebt. En dat is een van die win-wins is min 2 graden Celsius in de zomer. Dus dat zou voor een afkoeling kunnen zorgen van min 2 graden in de zomer. Maar ook kan het wateroverlast in wijken als Borgerhout, Den Dam, Antwerpen-Noord, die op piekmomenten heel gemakkelijk natte kelders hebben, kunnen die ook ontlast worden, want het water kan dan afgeleid worden naar de nieuwe schijn. Dus die studie toonde eigenlijk een heel aantal voordelen aan om dat te doen.
Ik veronderstel dat dat niet zo simpel is, want het is een rivier die gedempt is, die je nu gaat weer openleggen. Dat misschien het probleem is.
Ja. Ze hebben inderdaad in die studie onderzocht waar dat die waterloop dan terug opengelegd kon worden. En dat vergde een investering inderdaad van 60 à 70 miljoen euro.
Dat valt wel mee, dat is de tunnel onder het vliegveld.
Klopt. Dat vonden wij ook, dat valt wel mee. En dus zou eigenlijk via spoor Oost die loop lopen en dan richting het eilandje. Eerst nog Steenborgerweert, dat is in de buurt van de IJzerlaan. Het eilandje tot in het Droogdokkenpark. Dus gaat zo'n heel traject. Mm-hmm. En het leuke aan die studie was ook dat ze dat koppelden aan nieuwe parken voor die stadsdelen. Dus ook daar zag je dat zo'n nieuw water in de stad brengen, dat ook ineens meer ruimte voor de stadsbewoner zou kunnen opleveren in de vorm van parken. En die studie zei ook van, ja, je kunt dan nog wat stedelijke ontwikkeling langs die parken toelaten ook. Dus aantrekkelijke woningbouw kon ook nog gebeuren langs die parken. Maar de stad heeft...
Er is toch een waterplan zo van de stad. Er is toch wel wat aan de gang. Jullie zitten in de oppositie dus. Je bent de oppositie aan het voeren, maar er is toch wel een waterplan. Er zijn toch wel acties die ondernomen worden. Dat zit er niet in dan?
Nee, dus dat zit er nu niet in. Dus de studie is afgevoerd. Dus het gravitair afwateren van het water van de schijn naar de Schelde, dat is nu niet meer aan de orde. Wat wel zo is, dat is dat men heel die problematiek van de schijn wel meeneemt in die ringparken opdrachten die gekoppeld zijn aan de Noosterweel en dergelijke. Maar ja, die focussen wel heel veel op parken rond de ring. Dus de schijn het helemaal tot in de stad brengen, dat is niet meer in.
Ja, wat men wel, niet door de stad, maar toch ook aan de rand van de stad wil brengen, zijn cruiseschepen. En dat is dan ook een woord in het ABC. Wie kan daar iets over zeggen?
Ja, ik wil daar wel iets over zeggen. Dus cruiseschepen, die worden door het stadsbestuur heel welkom onthaald. Er is een plan voor een nieuwe aanlegstijger naast het steen voor die cruiseschepen.
Ze ligt er, hè?
Ze ligt er al, hè? Ja.
Ja, waar is de waterbus nemen? Je ziet ze liggen. Hè. Het was hoge prioriteit, want midden van de corona, eerste lockdown, kregen we van de schepen een bericht van de werken zijn 2 weken stilgelegd, maar daarna gaan ze gewoon door en hij bleef communiceren over die cruiseschepsterminal.
Ja, klopt. Inderdaad, de terminal die ligt er. Er was wel kritiek op natuurlijk. Hey, zeker als je weet dat er voor veel cruiseschepen heel vervuilende stookolie wordt gebruikt, vervuilender dan veel auto's die bijvoorbeeld onze lage emissiezone niet meer in mogen met hun dieselmotoren. En dan wordt het wel heel wrang dat je midden in de stad cruiseschepen die zo vervuilend zijn toelaat, terwijl er zoveel kritiek was op die lage emissiezone, dat mensen hun oude auto moesten wegdoen, wat ook niet helemaal sociaal ingebed was in die maatregel. Dus Het is natuurlijk wel iets om op te letten en pijnlijk om te zien hoe, hoe de luchtvervuiling er dan toch minder toe doet als het toeristen en inkomsten betreft. Dus dat is, ja.
Het is onverantwoord dat, ja, zoals Amber zegt, dat men iets doet aan die auto's, dikwijls van gepensioneerde mensen, die de stad niet meer binnen mogen, ook onder het voorwendsel van klimaat, terwijl men de internationale scheepvaart vrij spel geeft en buiten het akkoord van Parijs nog houdt.
In het boek staan er een aantal bedrijven. The Good and the Bad, heb je neergeschreven, Umicore, Philips, ExxonMobil. Wat schrijven jullie erover? Over beginnen misschien met ExxonMobil. Wat zeggen jullie dat niet iedereen al weet?
Ja, of iedereen dat al weet, dat weet ik niet. Maar wat dat in het boek staat over ExxonMobil, dat heeft te maken met het onderzoek dat de BBL heeft gedaan naar hoe dat bedrijven gefinancierd worden uit het Vlaamse Klimaatfonds. Hè? En dus bleek dat een aantal oliebedrijven toch wel grote bedragen vanuit dat fonds teruggestort kregen. En ExxonMobil is er dus eentje van. Ik dacht dat het over een bedrag van...
Je zegt teruggestort, hoe werd dat dan? Dus het is belastingsgeld dat de overheid dan in een pot insteekt of zoiets? En dan, ja.
Ja, zeker. Hè? Dus dat is Vlaamse overheidsgeld dat bedrijven kunnen... waarvoor dat ze zich kunnen beroepen op het klimaatfonds om... gecompenseerd te worden voor een aantal investeringen die ze zogenaamd hebben gedaan die klimaatvriendelijk zouden moeten zijn. En dan bleek dat eigenlijk hetgeen dat ze terug hebben gekregen, ExxonMobil, dat 4 keer meer was dan de last die ze moeten betalen in het kader van de Emission Trading Scheme van de Europese Commissie. Dus dat ze eigenlijk tot 4 keer...
Dus ze stoten CO2 uit, daarvoor moeten ze wat betalen. Ja. En wat ze dan terugkrijgen om steun om de hogere kost. Zo, want soms gaat dat over elektriciteitskost, waar de CO2-kost ook op zit, die ze moeten gebruiken, dacht ik. Mm-hmm. Is dat het? En om dan de industrie competitief te houden met buitenlandse industrieën, worden ze gecompenseerd. Hè? Dat is de logica toch, denk ik.
Dat is inderdaad de logica. Hè?
Ja. Ja. Is dat dan ook niet terecht? Want uiteindelijk, ik geloof dat de Duitsers net hetzelfde doen. Kunnen we wel anders?
Ja, het is iets dat toegelaten is door de Europese Unie. Maar dat de doelstellingen van de Europese Unie eigenlijk ondergraaft. Want op die manier komt men niet tot een serieuze reductie van de uitstoot. Wat bewezen wordt door de cijfers, hè, van jaar tot jaar. Sinds de instelling van dat Europees trading system, handelssysteem, voor de grote industriële bedrijven van Europa en voor de grote energieproducenten, ingesteld begin deze eeuw, is die uitstoot telkens maar omhoog gegaan en niet naar omlaag, wat eigenlijk de bedoeling was. Nu, binnen de Green Deal leeft er een ander idee en de vice-commissaris van de Europese Unie, Frans Timmermans, is daar een groot voorstander van. Dat is dat men een soort grensbelasting zou heffen op producten die van buiten de Unie komen, om op die manier dat concurrentie nadeel dat men zou hebben omwille van de Europese regels, om dat op te heffen. Als cement in China niet op een klimaatvriendelijke manier wordt geproduceerd, zou die Chinese cement dus een grensheffing moeten betalen om de lat gelijk te hebben met Europese cement, die dan wel klimaatvriendelijk zou worden geproduceerd. Dat is dus een goed systeem. Het functioneert nog niet, maar onder de G in ons boekje beschrijven we ook dat systeem van grensheffing.
Ja. Dus het is inderdaad heel belangrijk. Ik werk zelf in de industrie en dat is een hele manier om het systeem te redden. En de geesten zijn er wel wat omgeslagen in de Europese Unie van een zeer liberale open grenzen ideologie. Een beetje dankzij Trump bijna is het nu toch mogelijk om een grensbelasting te overwegen. En ik dacht dat er binnen hier of 1 of 2 maanden een voorstel zou komen vanuit Europa.
Ja.
Umicore. Is dat hetzelfde verhaal daar gewoon, of is er dan iets anders dat je daarover vertelt?
Wat in het boek staat is een beetje dubbel, hè? Want we complimenteren Umicore enerzijds wel voor haar circulaire aanpak. Hè. Ze heeft ingezien dat het ontginnen van steeds maar nieuwe ertsen, dat eigenlijk een straatje met een einde is. Hè. Dat je veel beter de materialen...
Er wordt veel verwezen naar Union Minière, maar het is een heel ander bedrijf geworden, toch? Hè?
Ja, dat klopt. Dus het feit dat ze dat nu uit afval ook terug herbruiken, al hun metalen, is natuurlijk een positieve evolutie. Maar dat ken je ook, Joris. Sinds juli vorig jaar blijkt dan toch dat ze hun emissies niet helemaal onder controle hebben. Hè. Dus de uitstoot van zware metalen is eigenlijk toch wel te hoog en bedreigt de volksgezondheid van de wijken die rond Umicore Hoboken gelegen zijn. Hè. Er was een probleem vorig jaar, hè. Veel te veel lood in het bloed van kinderen. Maar ook voor arsen en cadmium is de uitstoot van het bedrijf nog altijd te hoog. En zit dat boven de streefwaarde die de EU ook uitgewerkt heeft. Dus ja, dat zegt ons boek ook. Hè. Enerzijds positief dat die circulariteit ingebakken wordt in hun bedrijfsvoering. Maar anderzijds moet het bedrijf zich wel aan de milieuvereisten houden. En op dit moment slaagt ze daar wel niet in. Hè.
Ja.
Dus...
Dus nog niet helemaal een helemaal positief verhaal. Philips?
Ja, Philips is eigenlijk, denk ik, en we steunen daarbij op Greenpeace, hè, die dat onderzocht hebben, en die het bedrijf gefeliciteerd hebben, omwille van precies de circulaire aanpak. Philips, de grote Nederlandse multinational, maakt nogal wat medische apparatuur, die wereldwijd verkocht, gebruikt wordt. Ze koppelen dat ook in veel gevallen aan een onderhoudscontract. En het bijzondere, en dat is het circulaire, ze nemen die toestellen terug na verloop van tijd en ze gaan die dan helemaal reviseren, bepaalde onderdelen terug vervangen die versleten zijn. Dat is een aansporing voor hen om bij de conceptie van hun apparatuur modulair te werken met modules, met onderdelen die gemakkelijk vervangen kunnen worden, omdat ze dat zelf dus doen. En ze brengen die dan, nadat ze die ook opnieuw gespoten hebben in met een nieuw laagje lak, brengen ze die terug op de internationale markt. Dat is dus een zeer goed voorbeeld van circulaire economie dat Philips gebruikt. Ze slagen er nog niet in om hun CO2-uitstoot volledig te compenseren met groene elektriciteit enzovoort. En dan is het toch ook wel voorbeeldig dat ze projecten in het zuiden ondersteunen. Dat ze bijvoorbeeld... zorgen voor waterputten in Afrika met zuiver water, zodanig dat dat water niet meer gekookt moet worden op houtvuurtjes. Houtvuurtjes die op de eerste plaats voor de longen van de moeders die dat vuur stoken in hun hutten zeer schadelijk zijn, maar ook voor het klimaat. En door dus die landen, die mensen te helpen, de stap te zetten naar een meer duurzame aanpak, gaat men eigenlijk die historische schuld die men heeft een beetje compenseren. We mogen niet vergeten dat België in de 19e eeuw een industriële grootmacht was na Groot-Brittannië, hè, het eerst geïndustrialiseerd gebied op het Europese vasteland. En dat was allemaal met gebruik van steenkool, die de nodige broeikasgassen heeft uitgestoten. Hè.
Ik wil eigenlijk gaan beginnen afronden als het over de thema's gaat. De mensen moeten maar het boek openen. Ik had nog eentje. Burgerparticipatie, burgerparlement. En klimaat, waarom is dat? Is het een soort meer democratische manier om tot de besluitvorming te komen, veronderstel ik?
Ja, inderdaad. Het gaat erover het feit dat burgers andere belangen hebben dan beroepspolitici. Er zijn een heel aantal middenveldorganisaties die vragen om een burgerparlement in België om het klimaatprobleem aan te pakken. Omdat beroepspolitici zijn meestal bezig met wat brengt de volgende 4 jaar en de verkiezingen over de volgende 4 jaar mee? En wat zijn dan maatregelen die mij dan in een goed daglicht zetten? En die denken niet na over lange termijn voor de samenleving. Terwijl burgers heel andere belangen hebben in zo'n burgerparlement. Zij willen een propere, gezonde samenleving voor hun kinderen, kleinkinderen, voor zichzelf. Dus op die manier zit er een heel andere insteek, lijkt mij en lijkt ons, in zo'n burgerparlement om te praten over klimaat dan in een gewoon parlement. En ook... Ja, drastischer, denk ik. Ik denk
er is soms wat kritiek op dat alleen maar de geëngageerden of misschien zelfs de lobbygroepen er in dat parlement er gaan sluipen.
Ja, dat is natuurlijk iets dat je moet vrijwaren. Wat de middenveldorganisaties voorstellen is een systeem van loting, dat David van Rijbroek ook in zijn boek dingen en dan ook verder heeft uitgedragen. Dus loting, maar dan wel met een correctie van we willen... alle groepen in de samenleving eigenlijk aan bod laten komen. Mannen, vrouwen, leeftijd, regio, inkomen, opleidingsniveau. Hè. Als je op al die dingen gaat corrigeren en ziet dat je een gemengde groep hebt, dan komt het er natuurlijk ook op aan om tijdens dat burgerparlement de juiste methodiek te gebruiken om... zodat mensen ook van mening kunnen veranderen. Hè. Dat is iets... Ja, gespreksvoering, debatten, dat is... Dat is niet altijd gemakkelijk. We worden daar ook niet goed aangeleerd, denk ik. Hè. Wat wij vaak worden aangeleerd is, je moet je punt halen. Je moet niet samen tot een constructief plan komen. Hè. Dus het gegeven van mening veranderen en een goed gesprek hebben met elkaar. Luisteren, daar denk ik dat daar goede moderators voor moeten aangesteld worden. Maar als dat gebeurt, kan daar wel heel mooie dingen uitkomen. Hè. Je ziet in Duitsstalig België, is er toch al zo'n burgerraad ingesteld hè, bij elke zijn nieuwe parlementsverkiezingen hebben, wordt een burgerraad aangesteld die ook effectieve beslissingsrecht heeft. Dus wat zij besluiten wordt uitgevoerd. Het is geen referendum zonder binding of zo.
Oké, het boekje is een paar maanden geleden uitgegeven, dacht ik. Er zijn er woorden dat je zegt van, tjude, dat ik er moeten inzetten. Of hey, iets nieuws dat er moest bijkomen. Nog niet.
Ja,
ik heb eentje, ecorealisme. Ik denk niet dat het erin staat. Maar jullie hebben nog verder niet... je bent nog niet bezig met een nieuwe uitgave.
Nee. Maar ik heb op mijn harde schijf van mijn computer wel het hele alfabet staan. En als ik op het internet nieuwe gegevens ontdek die verband houden met onze thema's, dan zet ik die in die mapjes. En op die manier bereiden we een misschien volgende uitgave wel voor. Maar ik denk, het ecorealistisch denken, dat komt bijvoorbeeld wel voor in ons stukje over kernenergie, omdat de ecorealisten voorstander zijn van de inschakeling van kernenergie ter oplossing van het klimaatprobleem, zeggen ze. Hè? Terwijl, ik heb één van de stukken die er niet in staan, maar wel op mijn harde schijf heb ik een opinie van de voorzitter van de Open VLD-jongeren, die duidelijk zegt dat is een crazy idee eigenlijk, omdat die kerncentrales veel en veel duurder zijn dan de opwekking van elektriciteit op dit ogenblik via windmolens, via fotovoltaïsche cellen, via zonnepanelen op daken. Hè. Dus iemand die misschien geneigd zou zijn in dat eco-modernistische verhaal mee te gaan, die op basis van de feiten, op basis van de economische feiten, financiële feiten, zegt hij nee, dat is een dwaze idee.
Het boek, waar is het te koop of te verkrijgen? 150 bladzijden, een lijst, hoeveel woorden zou het er zijn? Totaal?
177.
177 voorlopig. Permafrost, Ringland, enzovoort, enzovoort. Dus we hebben er nog veel niet behandeld. Waar is het te krijgen, het boek?
Ah, bij mij. En bij de Groene Waterman.
Waterman.
De Groene Waterman.
Okay.
In de boekhandel. Het is ook verkrijgbaar via de website van de Grootouders voor het Klimaat. Als je het daar langs koopt, dan steun je die burgervereniging ook nog voor een aanzienlijk bedrag.
Wat mij toch nog wel opviel, is dat het over het algemeen toch redelijk positief is. Het is niet enkel de beschrijving van hoe slecht het gaat. ExxonMobil hadden we daar toch een beetje over, bijvoorbeeld. Of,
er zijn ongelooflijk veel hoopvolle dingen bezig. Vooral van onderuit. individuele burgers die wat proberen te doen aan hun klimaatafdruk. Bedrijven, coöperaties, steden ook. In Vlaanderen denk ik dan vooral aan Gent en Leuven. En Antwerpen met zijn klimaatplan, dat gaat ook wat in de goede richting. Daarboven, Vlaanderen, dat is minder goed. De federale regering schakelt zich ook wel in op de Europese plannen. En ook dat is positief. En corona leert ons een beetje dat je belangrijke dingen niet alleen aan de vrije markt kunt overlaten. Dat er een sturende overheid nodig is. En de coronacrisis is klein bier, denk ik, in vergelijking met de klimaatcrisis die zich nu al voltrekt. En dus we zullen die sturing van overheden op diverse niveaus nog veel meer nodig hebben. Maar er zijn dus ook wel goede tendensen. En in die zin wil het boek zeker hoop geven voor de volgende generaties. Ja.
Ja. Dan zijn we uiteindelijk toch weer bij de politiek. Hè? En zien jullie... Wel, Hugo, ben je nog actief op een of andere manier binnen Groen?
Ik ben gestart in de Noord-Zuid... Beweging eigenlijk, jaren 70 en zo. Dan een intermezzo in de politiek als volksvertegenwoordiger voor Agaleef Groen. En ben nu terug middenvelder geworden als co-voorzitter van de Grootouders voor het Klimaat. Wat een burgerbeweging is, hè. Bijvoorbeeld geïllustreerd wordt door het feit dat we oud-politici van alle democratische partijen hebben tussen onze ambassadeurs. Iemand als Jan Peumans, een van de voormalige burgemeesters van Antwerpen, Leona de Tjeije, is ambassadeur. We proberen te zoeken naar de dingen die ons verbinden. En het belangrijkste bindmiddel is de zorg voor onze kleinkinderen natuurlijk.
En zien de kinderen en kleinkinderen die dan wel nog politiek actief zijn, iets schuiven? Ik zie het wel in de industrie waarin ik werk. Het gaat heel snel, de laatste half jaar.
Dat is goed. Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat ook de politiek, de maatschappelijke verontwaardiging die er toch was, gekoppeld aan de klimaatmarsen, toch wel nodig blijft hebben om stappen vooruit te zetten.
Mag ik een vraag stellen? Want jullie zijn niet op Vlaams of nationaal niveau actief, maar er was de verkiezingen en je had de wind van achter. En dan zijn er een paar interventies geweest en framingen allemaal. Tax. En eigenlijk, de Groen heeft wel gewonnen, maar eigenlijk is het niet gehaald wat het had kunnen worden. Moet er dan niet communicatief wat veranderen, wat bijgestuurd worden?
Ja, ik denk dat we nu wel een kans hebben door ook mee in die federale regering te zitten. Hè. We hebben een hele goede minister van Energie, Tine van der Straten, die de sector heel, heel goed kent. En ik vind dat ze heel goed communiceert ook over wat er aan positiefs gebeurt. Hè. Ze wil ook ons land mee op de kaart zetten als een producent van duurzame windenergie. Hè. Een expert ook in het bouwen van... windmolens op zee. Dus dat vind ik wel een heel goede communicatielijn. Hè? Tonen dat het effectief anders kan. En als er de wil is om het anders te doen, dat je ook grote partners mee krijgt. Hè? Zoals een DEME en allerhande investeerders. Maar het beleidskader moet wel duidelijk zijn, en zeker op federaal niveau.
Voorlopig lijkt ze wel heel goed zo conflicten te vermijden. Ja, de schietschijf, Christophe Calvo was toen de schietschijf altijd, terwijl bij haar het toch voorlopig nog niet het geval is. Hè?
Nee. Ook in heel het kernenergiedebat vind ik dat op een goede manier tackelt. Zo van... het is ook wat mijn vader gezegd heeft. Hè. Het is gewoon economisch ook niet meer interessant, die energiebron. En dat is ook een kaart die ze voortdurend uitspeelt. Hè.
Komt dat omdat ze misschien meer vrouw van op het veld is? In de zin dat ze dus als juriste dan ook met al die dossiers eigenlijk al lang bezig was, terwijl Christophe Calvo misschien meer generalist was en meer politieker was? Of is?
Ik herinner me een heel mooi interview in De Tijd, hè, de krant van de bedrijven toch, tussen de voorzitter van VOCA en Tine van der Straten, waar de voorzitter zei van, ja, dat is iemand die weet waarover ze praat, dat is een vakvrouw. En daarmee, we hebben wel op sommige punten verschil in mening, maar je kunt daar goed mee praten en je kunt daar ook akkoorden mee aangaan. Dat is toch wel een sterk pluspunt.
Ja. Ik denk dat we zijn exact een uur bezig. Ik denk dat we er bijna erdoor zijn, min of meer. Ben ik nog iets vergeten? Of ben ik iets niet vergeten, maar dat je nog iets aan wilt toevoegen? Nee? Dan kunnen we hier afronden.